Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 146, het eerste en zevende vers, prijst de Heer met blijde galmen. Gij mijn ziel hebt rijke stof, ik zal zolang ik leef mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof. Ik zal zolang ik licht geniet hem verhogen in mijn lied. Is de Heer die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Weeuw en wees in twist gedingen en in kommer staande houdt. Maar zijn arm der vromen hoop stuit de boze in hun lof. De verzen 1 en 7 van Psalm 146. Belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en ieder spreken in zijn hart al dus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, stellen we ons voor het aangezicht des Heeren in het gebed. Heere God van alle genade, God van hemel en aarde, God aller majesteit en heerlijkheid, voor u buigen wij ons, u erkennend als de God die aller dingen machtig zijt, en de Heilige die in uzelf de volmaakte zijt en ontoegankelijk licht bewoont, de Heerlijke voor wiens aangezicht alle schepsel niets is. Wij komen tot u in dit avonduur, belijdende onze zonde, onze kleinheid en nietigheid. Want wie zijn wij, Heere, dat wij zouden durven te naderen voor uw heilig aangezicht? Wij onreinen in gedachten, woorden en werken, in heel ons leven voor u zondig en verkeerd. En gij de Heilige, die vol majesteit over alles gaat, die de onbevlekte zijt en die door alles heen tot op de bodem van onze ziel blikt. Nochtans geeft gij zelf de weg daartoe en wilt gij ook vanuit de gemeente die gij hier op aarde te samen roept onder uw woord aangeroepen worden. Gij had laten klinken in deze wereld, wend u naar mij toe en wordt behouden, al gij einde der aarde. Heren, wij bidden u, wil dan onze roepstem horen als wij tot u komen met de gemeente in dit avontuur, zoals we hier vergaderd zijn in dit bedehuis. Allereerst met de familie in rouw, de familie de Pater, en verder de ganse gemeente, jong en oud. En wij stellen ons alle tezamen voor uw aangezicht, en wij zijn de tolk van dit volk, om voor uw aangezicht de noden te leggen. En wij bidden u, o Heere, laat het nog een uur zijn, dat waarlijk uw woord klinkt en doorklinkt in ons hart, en dat wij niet hier in dit bedehuis te samen zijn om ons oordeel te verzwaren, want er zal een dag van gericht zijn en dan zullen we allemaal met alles wat wij gedaan en gesproken hebben en ook wat wij gedaan hebben met de kerkgang geopenbaard worden voor uw rechterstoel om weg te dragen wat in dit lichaam geschied is. Ook al zijn wij misschien alles vergeten wat wij in onze jonge jaren hebben gedaan en gesproken en gezegd. Wij bidden u dat wij eerbied en een heilige indruk mogen hebben aangaande uw dienst en aangaande uw woord. En dat wij onder dat woord gevangen mogen worden. Wij bidden u, wil als wij in rouw gedompeld werden, nog uw woord doen uitgaan tot man en vader en tot de kinderen en tot al de verdere familie, opdat zij het horen heden, zo gij mijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. En dat zij zo, Heere, op uw woord acht geven. Wil gij zo sterken, wil gij ondersteunen en troosten, maar niet met de troost der wereld die niet baten kan, maar net met de troost van uw woord. En dan kan het zijn dat er soms harde klappen uitgedeeld worden, want als gij met uw woord tot ons komt, dan doet het dikwijls pijn, dan slaan de haken diep in onze ziel, dan worden we ongelukkig en gaan we onze verlorenheid zien en beseffen dat er een weg der ontkoming en der verlossing moet zijn in Jezus Christus. Heren, wij bidden u, wil genadig dan zo door uw woord en geest werken, opdat in de leegte door het verlies van vrouw en moeder nog u zelf aan het woord mag komen. door de kracht van uw geest. En laat zo de hele gemeente het verstaan wat gij in deze tot ons te zeggen had. Opdat het leven dat niet in de ons is en in deze wereld gevonden wordt, maar in Christus is die het de weg, de waarheid en het leven is, gezocht worden. Heere, wij bidden u, laat in een uren van nabetrachting en dankzegging uw woord levend en krachtig zijn. En wil zelf het ter hand nemen, o koning der kerk. Het is toch uw instelling en het is uw dienst. Ach, wil dan door uw heilige geest ons schenken te mogen bedienen in dankzegging en nabetrachting op het heilige avondmaal. Opdat de schatten van uw dierbaar woord ontvouwd mogen worden voor de gemeente. En dat uw volk vertroost, vermaand, geleid worden. Opdat wij manna ontvangen mogen om weer verder te gaan. De weg van het leven met al zijn ops en neers. Met al zijn aanvechtingen en bestrijdingen. Met al zijn moeite en zorgen. Maar ach, dat ons oog verlicht mag zijn. Om te zien op die ene voorganger en voleinder des geloofs. En dat we zo mogen aanschouwen die gezegende des vaders vol van genade en waarheid. Om onszelf te verliezen in hem en in zijn dierbaar woord. En o Heere, waar er nog zoveel blind zijn voor hun eigen verloren bestaan. En voor de heerlijkheid van Christus. Wij bidden u, open hun blinde ogen. We hebben het toch zojuist gezongen. Dat gij blinden geeft het lieflijk licht. En dat gij op vreemdelingen neerziet. Heere, wij bidden u, open dan het hart. En wil degene die in hun nood schreien om licht, om uitzicht, om troost. Om waarheid wil ze heen leiden en bevestigen in uw waarheid. En door het bloed van Christus nabij brengen. Hoor ons zo, o God van alle barmhartigheid. En gedenk de dienst van uw woord elders in onze gemeente. Maar ook overal waar gij uw dienstknechten zendt. Wij vragen het van u, hoor ons nog in de vergeving van onze zonden. Uit genade alleen, om de verdiensten van Christus, uw Zoon. Amen. Wij lezen Gods woord, gemeente, in de brief van Paulus aan de Efeziërs, het tweede hoofdstuk, en daarvan de eerste 19 versen. Efeze 2, vers 1 tot en met 19. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil van het vlees en van de gedachten. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand te roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beiden één gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vrede makende, en opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart, en dien die nabij waren. Want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Tot zover de schriftlezing. Onze tekst vindt u in het 19e vers van dit hoofdstuk, het laatste vers dat wij lazen. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Eerst wordt de gemeente uw gaven ingezameld voor de dienst der barmhartigheid en tot instandhouding van de kerkdienst. Terwijl een derde gave van u gevraagd wordt voor het kerkraadsfonds, een fonds waaruit allerlei dingen worden betaald, aanvragen om steun, waarvoor geen collecte kan worden gehouden, en ook soms andere onkosten die nodig gemaakt moeten worden. Wij bevelen dit fonds dan ook zeer in uw belangstelling aan. Een paar keer op een jaar wordt ervoor gecollecteerd. We zingen gemeente van Psalm 103, de versen 4, 5 en 6 en 7. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. En wat daar verder volgt, het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. En het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. En wat daar verder volgt. De versen 4, 5 en 7 van Psalm 103.
Thank you.
meisjes en jongens daarboven. Wij hebben daar straks gezongen, jullie hebben niet meegezongen voor een deel. Hij straft ons, luisteren we. Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. Ja, heel die hoek die achter de lamp zit. Daar heb ik het op het ogenblik tegen. En ik dacht daaraan, jongens, toen ik een van jullie daar een stropdas zag laten zakken langs die galerij. Toen dacht ik, ja, dat zingen wij nu. Hij straft ons. God straft ons, maar naar onze zonden niet. Maar dat heeft ergens een grens. Want er is één zonde die niet vergeven wordt. En dat is de zonde tegen de Heilige Geest. En jongens en meisjes, en dat kan voor beneden net zo goed gelden, maar die zonde naderen we als we in Gods huis spotten met het Heilige. En niet ons schikken onder het woord, dat moet ik je zeggen. Want waarom zou ik je verdoemenis moeten uitwerken? Ik zeg het u in de naam des Heren, dat het u gedraagt zoals het behoort in de dienst des Heren, dat je acht geeft op het woord. Want ik zou in de dag der dagen tegen je moeten opstaan en getuigen. Geef er acht op, want er is iets ontzettends mogelijk. Als die zonde tegen de Heilige Geest bedreven wordt, daar is geen vergeving meer voor. Dan gaan we van onze jeugd af in de weg van verharding onze weg en zinken we straks neer in de duisternis en in de nacht. Laat het niet zo moeten zijn. Nu gaan wij voort met onze prediking. Want zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Dat is onze tekst. Gemeente, de apostel heeft in deze Efezebrief geweldige dingen te zeggen. En reeds in het eerste hoofdstuk en ook in dit tweede bepaalt hij de geadresseerden, dat zijn gelovigen uit de heidenen, bij hun bijzondere voorrechten. Want immers, zij waren eerst vervreemd van alles wat God had geopenbaard aan Israël, het volk van zijn bijzondere genade. Zij waren vreemdelingen van het verbond der belofte. Zij kenden God niet. En zij wisten niet van de inzettingen die God aan zijn volk gegeven had. Ze hadden daarom geen hoop en zij waren zonder God in de wereld. Maar nu waren ze tot het geloof gebracht en zijn zij in Christus nabijgebracht. Daar is een muur weggebroken. Een muur die eertijds de Joden van de heidenen scheiden, het volk Gods scheiden van de wereld. Die muur van de wet van Mozes is teniet gedaan door het werk en door het offer van Christus. En zo moest het evangelie niet alleen maar naar de stammen van Jacob, naar Israël, maar ook naar de heidenen toe. Zo is vrede verkondigd hen die nabij waren en hen die verre waren. En ze zijn allen tezamen gebracht, zoveel als de Heere er wilde hebben, tot dat ene lichaam, door het geloof in Christus. Eén volk uit Joden en heidenen, beiden beleidend, Hij, Jezus Christus, is onze vrede. En nu wordt in onze tekstwoorden het geweldige grote voorrecht dat voor de gelovigen uit de heidenen weggelegd is, opengelegd, verklaard. Zij zijn niet langer meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Hierin wordt dus beschreven het voorrecht van die die door het geloof in Christus behouden zijn van Gods toren. En die dus delen in dat heil, in die genade die uit de Joden is. Want de belofte is allereerst aan de Joden gegeven. Zij mogen nu van dat heil ook genieten. En bij dit voorrecht, dat voorrecht der gelovigen, dat ook voor de heidenen geldt, willen wij nu in nabetrachting een ogenblik de gemeente bepalen. God geeft zijn gemeente in het gebroken brood en de vergoten wijn de verzegeling, de bevestiging van deze rijkdom die hier in onze tekst wordt omschreven. Zo zijt ge dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Hebben wij die tekenen ook mogen gebruiken in afhankelijkheid, in ootmoed, in waarheid? O, die vreemd zijn aan Christus, die mogen wel eens bedenken dat dat niet meer, zoals wij in onze tekst lezen, zo zijt ge dan niet meer vreemdelingen, dat dan voor hen niet geldt. Want we zijn van nature vreemdelingen aangaande God en zijn Christus. Er zit eigenlijk in onze tekst een climax, een stijgende lijn. Niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en zelfs huisgenoten Gods. Het wordt steeds rijker, het wordt steeds groter. Als we zo in het licht van onze afkomst werkelijk deze weldaden mogen overpeinzen, dan zullen we een gezegende nabetrachting hebben. En verder mogen het een ieder die vreemd is aan Christus toch uitdrijven, opdat hij niet in zijn blindheid zijn ziel verderven. En wankele zielen, zij mogen toch zoeken om hun roeping en verkiezing vast te maken, want niemand kan met een misschientje voort. Onze staat moet bevestigd worden, opdat wij weten in wie wij geloofd hebben. Wat is eigenlijk een vreemdeling? Laat ons daar eerst eens mee beginnen. Wat is een vreemdeling? Een vreemdeling die staat overal buiten. Die mag hier dan een poosje verkeren, maar als hij een buitenlander is, is hij rechtloos. Bovendien, hij kent de taal niet goed. Hij kan wel wat aanleren, maar je kan toch direct horen dat het een buitenlander is. Hij kent ook de gewoonte niet precies. Hij moet het afkijken en toch, soms aan kleine dingen merk je direct, ja, maar dat is er niet één uit ons. Dat voelt hij zelf ook, want hij voelt zich niet thuis onder zo'n ander volk. Dat alles sprak in het verleden veel meer dan tegenwoordig, nu de grenzen veel meer open liggen en het verkeer veel intensiever is geworden. Vroeger was dat absoluut, vooral in het oude Oosten. Dan was het voor een vreemdeling geen leven. Rechtloos stond hij daar en hij kon nergens hulp vinden. Zo waren nu de gelovigen eertijds, zegt Paulus. Gemeente, dat heeft ook voor ons wat te zeggen als wij bijzonder letten op onze heidense afkomst. Want onze vaderen hebben ook de afgoden der heidenen gediend. Wij zijn ook uit de heidenen. De namen van de dagen van de week herinneren daaraan. Wij vereerden de zon en de maan. en de donder en de bliksem. De natuurverschijnselen waren de goden van onze voorouders. Wij waren vreemd aan het leven van Gods kinderen, van Gods volk, dat de Heere in Abraham uit de heidewereld uitgeleid had. Onze voorouders kenden ook de taal niet van het volk Gods en van het woord Gods. En de leefwijze van het volk Gods was hen totaal vreemd. Maar Immanuel, Jezus Christus komende, heeft de scheiding tussen Joden en Heiden opgeheven en heeft door het evangelie vrede verkondigd, zowel die verre waren als die nabij waren. En de zonen van Jafet, die mogen nu wonen in de tenten van Sem. O, dat wij deze genadeweldaad niet klein achten, want dat is op zichzelf al iets geweldigs. Alleen daarom weten wij van het woord des levens af. Wij waren ook eertijds vervreemd van de belofte en van de verbonden. Alleen omdat vervuld is al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heere, bukken voor uw aanschijn neer. Zo is ook in deze lage landen het evangeliewoord verschenen. O, groot is het niet dat onze voorouders zo door dat woord in beslag genomen zijn en dat hier een kerk is tevoorschijn geroepen, dat we hier niet zijn weggezonken in de duistere onkunde van het heidendom. En wat zal dan ook ons volk hebben te verantwoorden als het bij dat licht opgegroeid nu weer gaat terugzinken in een nieuwe afgrond van het moderne heidendom. Ziet, zo hebben we al stof te over om in de nabetrachting verwonderd te staan over dat werk Gods. Dat hij die muur die ons scheidde van het volk der openbaring heeft neergetrokken. En dat door en over die muur heen dat evangelie tot in deze lage landen al zoveel eeuwenlang is gezonden. Maar nu weten we tegelijk ook wel dat daarmee dat niet meer vreemdeling niet is uitgeput. Helaas niet. Want hoeveel zijn er die de kentekenen dragen van het burgerschap, dat zij niet meer vreemdeling zijn dus. Wij bedoelen die gedoopt zijn. Hoeveel zijn er die de naam van het burgerschap ook dragen in de naam Christen, terwijl ze toch innerlijk totaal vervreemd zijn aan dat leven van Gods woord. We komen ter kerk, we zitten onder het woord, we zijn van jongs af in die taal onderwezen, in de Bijbel, maar ze spreekt ons niet aan en we kunnen ze niet spreken omdat ons hart ver van Gods wegen is. We zijn wel binnengedragen in de gemeentesamenkomst om het teken en zegel van het verbond te ontvangen en gedoopt te worden, maar we zijn opgegroeid in balorigheid en afkerigheid. Met ons hart wagen wij het open naar de wereld, maar afgewend van die God die daar roept, wend u naar mij toe. En van die Jezus die wenend staat aan de poorten van Jeruzalem. Zo zijn er helaas duizenden, we weten het toch, die wel kind des koninkrijks zijn en toch vreemdeling zijn, toch vijand van vrije genade. O, dat dat nu eens tot een conflict werd in ons hart. Dat we daarmee nu niet meer klaar kunnen komen, dat we daarmee nu eigenlijk vastlopen. Kan dat zomaar? En dat onder het alziend oog van God, dat ik dat teken draagt van het koninkrijk en die naam ook. Als ze vragen, ben je een christen of een mohammedaan, dan antwoord je een christen. Dat ik dat durf te zeggen, terwijl mijn hart van die God, van die Christus afgekeerd is. Och, dat dat eens een conflict werd. Dat het eens een conflict werd. Dat de dienst des Heren aangericht is in de gemeente. En dat wij nooit echt ermee gezeten hebben. Dat wij geen weg vinden om aan te gaan. Ons geweten zegt dat nog wel. Zo toegeschroeid is het nog niet. Of, ja, het kan ook anders. Kan ook anders. Het kan zijn dat we doen als een huisgenoot. Dat we toegaan aan de dis zijn geweest. En toch innerlijk vervreemd zijn. Helemaal vervreemd. Zodat wij toch onze natuurstaat, misschien op een vrome wijze, toch uitleven. Dat kan ook. Zo zijn er in ieder geval duizenden, helaas, die vreemdeling zijn. Ook al kennen ze het onderwijs uit het woord en de prediking. O, dat wij allen onze vreemdelingstaat dan werkelijk eens bezien. Want wat zijn we dan ellendig eraan toe? Geestelijk vreemdeling te zijn, dat is het ergste wat er is. Waaraan wordt die vreemdeling gekenmerkt? Och, je hoort het wel. Hij is niet thuis in de gewoonte en in de wegen van het volk Gods. Hij is vreemd aan de geestelijke gebeden van het volk des Heren. Hij kent de behoeften van dat volk niet. Hij is helemaal vreemd aan het besef van welke weg hij moet gaan. Hij weet helemaal niets af van hem die de weg is. En van het bewandelen van die weg weet hij dus ook niets. Dat hoor je zo aan hun praat. En laat ons maar niet spreken over zijn kleding. Afgezien nog dat er tegenwoordig ook uitwendig allerlei wonderlijke kleding en wonderlijk gedrag is. Waar we in de christelijke gemeente steeds meer mee te maken krijgen, helaas. Want de eerbaarheid moet ons zwaar op het hart wegen in onze daggemeente. Laat ons dat bedenken. Maar men weet helemaal niets van het gekleed worden met de klederen des Heers, het feestgewaad van Gods genade. Nee, dat alles is onbekend. Men weet ook in Jeruzalem geen weg. Die mensen, die vreemdelingen, die zie je niet op weg naar Gethsemane. Of op weg naar de kruisheuvel. Of dat zij ook misschien Jeruzalem uitgaan naar Bethlehem. Het kribbe, de kribbe, het kind. Nee, dat alles is een onbekende zaak. En ze weten in geestelijk opzicht niet de weg daarheen te vinden. Ze zijn er ook niet mee bezig. Ze zijn vreemd aan de ervaringen van dat volk. Zij weten niet van de smart over hun zonde en van de bekering van hun zonde. Zij weten niet van het geloof in de Heere Jezus Christus. Zij weten niet van de liefde waardoor ze getrokken worden uit zichzelf vandaan tot hem die het licht is. Ze weten niet van blindheid, zodat ze vragen om licht en gezicht. En ze weten niet van de hoop die uitgestort is in de harten door de liefde van Christus. Het is alles onbekend. Zo zouden we doorgaan, kunnen gaan. Ze weten niet van het plaatsbekledend lijden en sterven van Christus als iets dat het geweldigste is dat ons geschokt heeft. omdat wij het missen als grond, als troost voor de eeuwigheid, zodat wij weten en zeggen mogen, er is er één die voor mij aan het kruis betaald heeft. Ik zeg het maar eenvoudig, want het leven Gods is eenvoudig. Men weet niet af van die fluisterstem van de Heilige Geest, die daar van binnen spreekt, in die verborgen omgang met Christus. En in dat ontmoeten van de nederbuigende God die door zijn woord en geest ons onderwijst. Maar zo'n vreemdeling, die staat ook helemaal rechtloos. Ik zei daar al, vroeger in de oudheid, vooral in die Oosterse landen, was het voor een vreemdeling geen leven. Hij kon het niet lang uithouden onder zo'n volk. Hij stond helemaal rechtloos, werd niet aangekeken. Hij kende de wetten niet, dus hij was zo in overtreding. En als hij dan aangesproken werd, dan stond hij met een mond vol tanden en werd hij door de rechter veroordeeld. En dan was er geen pleitbezorger. Dan was er niemand die het voor hem opnam. Zo is het nu ook met de geestelijke vreemdeling. En zo zijn we van nature, zoals we van nature geboren zijn en in ons eigen bestaan leven, geliefden. We hebben geen pleitbezorger. We kennen niemand die het voor ons opneemt als wij voor de rechter gedagvaard worden en als die ons veroordeelt om onze wetsovertreding. Dan worden we als een vijand beschouwd en zullen als een vijand uitgeworpen worden. We staan weerloos. Een vreemdeling kent ook de taal niet, zeiden we al. Dat is de taal Kanaans. Nee, die bestaat niet in allerlei bizarre woorden. We hebben mensen en we kennen ze ook en we ontmoeten ze nog wel eens. Die menen dat men zo vreemd mogelijk spreken moet. Zodat het voor de wereld eenvoudig abacadabra is. Onbegrijpelijk. Dan maakt men de afstand nog eens extra groot. Dat is fariseïsme. Daarin wordt vlees gevierd en geëerd. Nee, het is een taal met eenvoudige woorden. Maar de taal Kanaans is nochtans zo, dat ze door het natuurlijk hart nooit verstaan kan worden. Daaraan bemerken we dat het een vreemdeling is. Hij kent die taal niet. Soms kan hij wat aanleren, maar dan bemerken we toch wel, indien we tenminste oren hebben gekregen om te horen, dat hij niet het rechte woord op de rechte plaats zet. Hij draait het om. We horen dat hij een vreemdeling is. En hij weet niet wat het is te spreken met een gevoelig en gelovig hart. Niet nagemaakt, maar in waarheid en in oprechtheid. Zo worden de woorden verdraaid en verkeerd gezet tot hun eigen verderf. Naarmate die taal Kanaans minder verstaan wordt in een gemeente, krijgen juist die praters steeds meer ruimte. Als er werkelijk een volk is dat van God geleerd is en in het woord geworteld, dan moeten ze met hun praatjes de laan uit. Maar waar men bij een valse dode orthodoxie leeft, daar krijgen ze ruim gelegenheid om hun verdraaide zinnen en woorden uit te stallen. Dat is een vreemdeling. Een ellendig mens. Vooral als hij zo dichtbij komt. Een bijwoner, die is er schijnbaar wat beter aan toe, want die heeft toch tenslotte zijn woning gevonden onder het volk. Daar heeft hij zijn vaste plaats gekregen en zo deelt hij ook in de voorrechten en in de zegeningen van het volk mee. Maar hij blijft toch ergens buiten het volk staan. Zoals dat ook in een gemeenschap kan zijn, niet waar, dat iemand binnengekomen is, een vaste woonplaats gekregen heeft, en dat hij toch zegt, je komt er nooit in. Je blijft toch ergens altijd de vreemdeling. Je blijft er buiten. Zo zijn de kinderen des verbonds. Die innerlijk vreemd zijn aan het leven der kerk. in de ware vreze Gods. Zij genieten wel de algemene verbondsweldaden en zegeningen. Zij krijgen allerlei te genieten en te beleven wat ook de kerk van Gods wegen geschonken krijgt. In tijdelijke zegeningen delen ze veel meer dan dat ze zelf opmerken en weten. Als God immers de kerk zegent, worden ze mede gezegend. De dauw die op Sion draait, die verspreidt zich als het ware ook op de bergen rondom. Maar de zalige verlossing kennen ze niet. Die blijft gesloten, verborgen, geen deel aan Christus, vreemdeling aan het verbond der belofte, zonder God in de wereld. Dat is wat, verbondskind, kind des koninkrijks te zijn, en dan buiten te staan. En nu lees ik hier dat de apostel zegt, ja, zo was het nu met u eertijds, maar nu niet meer. Of geldt het ons nog wel? Hoe is het in deze? Ik stel u voor dood en leven en roep u voor het aangezicht Gods om dit jong en oud te overwegen. Indien u nu moogt zeggen, eertijds was het zo, maar nu niet meer, dan is dat alleen een getuigenis in verwondering. Dan roept u uit, wat is dat heil geweldig. Nooit kunnen we het begrijpen, nooit kunnen we het afmeten. Nu niet meer. Niet om ons. We zouden er nooit naar gevraagd hebben, we zouden het nooit hebben gezocht. Maar het is om hem alleen. Want wat waren wij ongehoorzame vijanden. En dan is het in het avondmaal ons nog weer eens bevestigd. En schamen we ons weg vanwege wat wij waren en wat we in onszelf nog zijn. En toch nu niet meer. Het is een afgedane zaak. Wanneer mag dat zo verstaan worden? Als we weten van het geloof in de Heere Jezus Christus. Als we weten dat het bloed van Christus gestreken werd aan ons hart. We verstaan toch elkaar. Dat is het werk van de Heilige Geest. Waarbij wij ons leven verliezen. Om alzo in het gezicht, in de blik op hem, gereinigd te worden. Ziet, dan worden we ingeleid in de wegen en het werk van het volk Gods. We zijn niet meer vreemdeling helemaal voor ons eigen hart. We zijn ook niet meer vreemdeling aangaande het werk van Christus. En wat er in hem is. En waarom hij gekomen is. Waarom hij sterven moest en niet minder kon doen. Om mij te verlossen. Met de ganse kerk uit die macht van hel en dood. O, dan weten we van veroordeling van binnen. Maar ook van de vertroosting en van de Heilige Geest. We dragen een zeer persoonlijke kennis om van de Heer Jezus Christus. Hij is geen dode Jezus. Hij is de levende Christus. We weten wat het is hem achterna te lopen als hij zich als het ware verwijdert. We weten wat het is hem te missen en hem niet te zien. Niet met visioenen, maar in ons hart met het oog des geloofs. We weten wat het is dat hij zijn mond opent en tot onze ziel van vrede spreekt. We weten wat het is. En dat hij ons kust in zijn liefde. En dat wij leunen op zijn arm. En gesterkt voortgaan. Omdat hij ons meeneemt. Met onze kreupele gang. Nu niet meer. Maar vreemdelingen. Geen vreemdeling meer, nu niet meer, maar medeburger der heiligen en huisgenoten Gods. Nou kan het zijn, geliefde, dat u zegt, dat zijn nu niet allemaal onbekende klanken voor mij. Gelukkig. Van verre aanschouwt u het. Aanschouwt u hem. En de kracht van zijn bloed ervaart u in uw ziel. Maar het is van verre. Israël was geborgen achter het bloed in Egypte. Maar het moest nog door de Rode Zee om het lied der verlossing voluit te zingen. Met Mirjam. Verstaat u me? O, dat het u te doen mag zijn. Niet om uw heil, maar om de ere Gods. Want hij is zo waard dat hij verheerlijkt wordt. In de kennis van hem, de drie enige God. Indien dit alles vreemde taal is, indien dit allemaal onbegrijpelijk is, en indien u nou thuis komt en zegt, waarover die dominee nou gepreekt, dat begrijp ik niet. Geliefden, dan moogt u het maar eens nakijken, en dan hoop ik alleen maar dat u uw knieën buigt, met de bede dat God u iets van deze taal leert verstaan. Want het is de taal van het woord. En die is tot zaligheid. Nu niet meer, maar wel medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Medeburgers der heiligen. Daar gaat het over het burgerschap. Wat houdt dat in? Iemand kan niet waar genaturaliseerd worden. We weten wel wat dat is. Dat hij buitenlander is, maar nu helemaal opgenomen wordt in het volk en de rechten van staatsburger krijgt. Dus in het vreemde volk. Een Fransman die genaturaliseerde Nederlander wordt, is helemaal gesteld in de rechten van het Nederlandse volk. Is staatsburger. Maar dat gaat niet buiten het recht om. Daar heeft de rechter mee te maken. Laten we daarop letten. Anders dan begrijpen we het niet. Het is dus een rechterlijke daad. We komen met de vierschaar, met de rechtbank in aanraking. Anders kan dat niet. Zo spreekt hier de apostel over het medeburgerschap der heiligen. Een rechtloze die wordt gezet in de rechten van de heilige Gods. Want Gods kerk is niet maar op twijfelachtige gronden vastgezet, maar rust in het recht Gods. En daarom wordt Sion door recht verlost. En daarom zal ook in de weg van recht onze ziel behouden worden. Nooit anders dan door het recht heen, waarbij we voor God als onze rechter ook schuldenaar bevonden worden en onze schuld belijden, onze zonde belijden, om als zondaar en overtreder gevonden te worden, opdat we vrijgesproken mogen worden om Christus wil. Wat voor de ganse kerk geldt, zal dus persoonlijk ook een werkelijkheid worden. Zullen we waarlijk bevestigd staan in dat burgerschap en de rijkdom daarvan smaken. En zo mogen we het hier nu ontvouwen. Dat door in te gaan in Christus dit heil ontsloten wordt. Dat onze eerste wettige Heer afgedaan heeft. En onze tweede overheid of Heer het alles is. Dat is het wat de apostel Paulus doet zeggen mij. De grootste der zondaren is dit heil beschoren. O, dan is hij niet hoog, dan is hij laag. Dan ziet hij de grondslag buiten zich liggen. In de heerlijkheid Gods. In zijn woord, in zijn werk, in alles wat van Christus is. Het kan zijn dat over dit alles nog een sluier ligt. Maar ja, Ik moet toch doorpreken. Dan moet het toch van tweeën één, want we kunnen toch niet half binnen, half buiten blijven hangen. En daarom Daarom wens ik u toe dat u met alles is verloren gaat. Dat u met alles is omkomt. Om dan te ervaren wat God in Christus is voor een verloren mens. Hoe vast ligt dat burgerschap immers? Dat burgerschap ligt verankerd in het burgerschap van Christus. Hij is de eerste burger van dit rijk. Hij heeft dat burgerschap verworven in ons vlees en bloed. Hij is als het ware de uitgeworpene, de paria geworden. Hij heeft gezwoegd. En hij heeft dat recht opgegraven. Dat goud van dat heilige recht van het burgerschap. Heeft hij opgegraven uit de slavernij der hel. Dat is de plaats waar wij behoren. En zo heeft hij de eis verworven om te eisen als hoofd van zijn kerk. En in die eis ligt de eis verborgen dat zijn kerk zal hebben wat hij heeft. Zodat zij met hem opgewekt is uit de doden, met hem gezet wordt in de hemel. Dat recht, dat eist hij en dat heeft hij en dat zal hij handhaven. En daarom, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En u verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. En daarom zegt hij ook, ik wil dat waar ik ben, ook die zijn die gij mij gegeven hebt. Zij waren uw, maar gij hebt ze mij gegeven. Zo spreekt hij tot de Vader. En daarom zegt hij in zijn hart als het ware tot zichzelf, ik zal ze alle tot mij trekken. Dat recht heeft hij van de Vader ontvangen. En daarom trekt hij ze. Dat is die trekkende liefde. Dat is die kruisliefde van Christus. Die kruisliefde in zijn hart gewaar werd. Wie weet wat die macht zijn liefde is. Die is onweerstaanbaar. Die kunnen we niet tegenwerken. Ook al werken we met alles en alles tegen. Maar dan wordt ons de rust opgezegd. Want dan zal onze ziel niet meer rusten. Voordat we hem gevonden hebben. Niet hebbende onze rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. En dat alles, dat komt nu die eeuwige God en die gezalfde gezegende koning, ook bij het gebroken brood en vergoten wijn, te bevestigen en te betuigen wie hij is en wie hij wil zijn en wie hij zal zijn. En dat u nu uw zaakjes gerust hem voor mocht leggen. Ook uw onwetendheid, ook uw gemis. Dat is beter dan wanneer we maar alles langs ons heen kunnen laten gaan. Want dan moeten er wel onbeleden zonden zijn of andere hindernissen. Het kan ook zijn dat we vastgenageld zaten aan onze bank of stoel, dat we geen raad weten vandaag. Dan mag u dat ook nog neerleggen aan zijn voeten. En hij hoort het geroep der ellendigen. Maar nu, wat ligt er nu een rijkdom voor ons indien we hem in dat burgerschap mogen kennen. Als dat burgerschap opengaat, dan worden onze rechten, zoals ze gewaarborgd zijn, ook gezien als gewaarborgd. En daar mogen we gebruik van maken. Dan is daar een wetboek van strafrecht dat ons beschermt. Indien dan de aanklager komt, weet u ervan, om dan naar uw advocaat te gaan en de zaak bij hem voor te leggen, dat hij uw zaak beslecht en dat we niet zelf aan gaan prutsen. We mogen bescherming inroepen van de machten van het koninkrijk. En de landwacht zal ons behoeden en bewaren, begeleiden op onze wegen. Want hij zal zijn engelen bevelen en hij zal ze bewaren in al hun wegen. Is er ergens geen weg en geen doorzicht, dan nochtans geeft hij doorzichten, want hij roept het toe, staat dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Verboden toegang staat er alleen op de wegen des doods. Een kind loopt toch vrij in en uit. Een kind kijkt niet naar de deur, maar gebruikt de deur en loopt door die deur heen, want binnen is moeder of vader. Zo is het leven des geloofs Gods verborgen. Omgang vinden zielen daar zijn vrees in woont. Dan gebruiken we wel de deur die Christus is, maar mogen naderen in kinderlijk vertrouwen en in de vrijmoedigheid die in Christus is. Dat is het verborgen leven des geloofs. In al zijn rijkdom en teerheid. Och, dat we er meer van mochten kennen, meer beoefenen. Laat ons elkander opscherpen in deze liefde en tot deze kennis, want daarin wordt de drie enige God verheerlijkt en zijn kerk gezegend. Vrije burgers, leven naar de gewoonte van het land. Weet je, om maar één gewoonte te noemen, wat ze doen? Vroeg naar buiten, voordat de zon heet wordt, om het manna al kruipende en op de knieën zinkend te rapen, want anders is het weg. Vroeg op de knieën, zo komen ze terug met een vol vat en het wordt gezegend in hun leven. Dat we het mogen verstaan voor het leven, medeburgers der heiligen, medeburgers der heiligen, dat is mijn naam. Heiligen, wie zou die durven aanmeten, wie zou die naam zich durven toe-eigenen? God zegt het en spreekt het uit over hen die zich wegschamen en wegwerpen, die niets heiligs ooit in zich zullen vinden, maar ze zijn geliefd in Christus en afgezonderd om zijn bezit te zijn, medeburgers der heiligen, familie mede, burger van Noach, medeburger van Abraham, medeburger van Henoch die wandelde met God, medeburger van Abel, de eerste bloedgetuige, medeburger van allen die daar getuigd hebben van die enige naam onder den hemel gegeven. Ziet, het is waar om dat getuigenis uit te geven in de wereld. Dat is iets anders dan het feest deze wereld. Zo zal een kerk door deze wereld reizen, naar de plaats van haar bijeenkomsten, om daar dit uit te leven. En dan komt nog het rijkste en het volste. Huisgenoot Gods. De burgers van dit rijk, alle die God vrezen, gekocht met dat bloed. Geliefden, ze zijn leden van één groot gezin. Eén groot gezin, dat is het gezin des Heren. Gods kinderen hebben God tot hun vader en Jezus tot hun oudste broeder. Die heeft hun onderhoud gekocht. Die draagt hen in zijn liefde. En de Heilige Geest is de getuige van beide, van vader en zoon, om in hun hart het waar te maken, plaats voor hen te maken en het te getuigen. O, welk een wonder. In het huisgezin is ook liefde. Want zoals het avondmaal ook het sacrament der liefde is om te getuigen de band der gemeenschap. Die niet in bloed ligt en niet in goede werken en niet in een gevoel van wij horen bij elkaar. Want zo is het niet. Als er werkelijk avondmaal gevierd wordt, dan betekent dat niet, daar zit nu een clubje vrienden. Daar zitten nu mensen die elkaar kunnen hebben. Wel nee, geliefden, daar wordt de gemeenschap der heiligen beleden
en dat is een zaak des geloofs. Dat er namelijk een kerk is uit alle landen, tongen, naties. En dat we niet bij elkaar zitten omdat we eens geestes met een kleine g zijn, maar omdat er één geest is die één huisgezin sticht, waarin allerlei kinderen zijn die toch vanuit dezelfde baarmoeder geboren zijn. Uit dat hemelse Jeruzalem. Maar die nochtans in allerlei verscheidenheid zijn. Huisgenoten Gods. In de liefde. Want het is een getuigenis der liefde. En in dat huisgezin is een vader die de kinderen kent. En dan weet vader en moeder niet waar ze weten precies. Meestal hoe ze het ene kind moeten aanpakken en hoe het andere kind. Het ene kind dat moet zacht aangepakt worden. De ander die moet eens een flinke afstraffing krijgen. Maar achter beide handelingen zit diezelfde liefde. En diezelfde zorg. Altijd is het vaderlijke liefde. En vaderlijke kastijding. Waarmee de Heere het leven van zijn volk komt. O gemeente, dat heeft hij willen bevestigen. Och, zullen we het zoeken voor zijn aangezicht. Uit zijn geest waar te maken. Dat we smeken dat we de Heere niet verdenken. In zijn wegen en in zijn beproevingen. In de aanvechtingen en in de bestrijdingen. Dat we geen kleine gedachten van hem hebben. Maar dat we hem de eer geven als vader in het gezin. En Jezus als oudste broeder. Die het beste met ons voor heeft. Huisgenoten Gods. Geliefden, dit alles, dit wordt ontsloten achter het kruis. Daar gaat het voor onze ziel op. Niet voor het kruis, achter het kruis. Daar mogen we onze bezittingen bezitten. We kunnen voor het kruis wel een zicht op het kruis hebben. Maar door het kruis heen komen we in het bezit van die bezittingen. Zodat we ze waarlijk genieten, bedoel ik. Och, zo wil de Heere getuigen. Dat we niet meer slaven zijn, maar zo. Huisgenoten Gods. Kinderen van één vader. En hetzelfde huisgezin. Och, en al ontmoeten we ze dan ergens vandaan dat we zeggen, ken u me niet? Nee, ik ken je niet hoor. Ik ken je niet. En nauwelijks doet hij de mond open of ik zeg, we kennen elkander. Jawel, we kennen elkander. Kinderen van één vader en hetzelfde huisgezin. Wij staan elkander nader dan de band van aardse min. Eindigt ge nu met te zeggen, o, dat ik in al mijn benauwdheden, al mijn strijd en lijden, mijn vreugde en smart, die ik door moet maken, maar mijn deel mag hebben onder dat gesmade volk Gods. Dat ik maar in die kerk, lid zijnde, één mag zijn. En in die familie verder leven mag en onderhouden mag worden. En och, dan is het hier gebrekkig. Maar die tafel hier in ons midden, wees ook naar boven. Wees ook naar dat avondmaal des lams zoals we vanmorgen gezien hebben. En zo zal er eeuwige thuiskomst zijn en vreugde zal op hun aangezichten zijn. Zo komt de Heere zijn volk te onderhouden en te vertroosten. We hadden het gisteren op het sterfhuis over de arme Lazarus die toch zo rijk was. Toen alles hem ontvallen was. Hij had niets meer, geen familie, geen vriend. De hond lekte zijn zweren. Verder had hij niets. Als alles ontnomen is, wat houden we over? Wat houden we over, jong en oud? Lazarus hield alles over. Hij had een God. Een genadig God in de hemel. Want Lazarus zijn naam betekent God helpt. Amen. Zingen we gemeente Psalm 105 en daarvan het 24ste vers. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Zij werd betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. Men roemt dan Dopper Majesteit om zoveel gunst in eeuwigheid. Psalm 105, vers 24. Voor Gods aangezicht in het gebed. O Heere, wat hebt gij uw goedertierenheden op deze dag nog groot willen maken in de dienst van woord en sacrament, in de dienst van nabetrachting en dankzegging. Och, niet uit ons, want het is alles het uwe. We hebben niet één korreltje bij te dragen, het is alles uit u en door u en tot u. U zij de dankzegging voor alles. En wij bidden u, och, dat wij in waarheid leren leven van gekregen goed. Dat wij ook uw gaven leren waarderen. Dat wij niet ze zomaar uit uw hand nemen en ermee weglopen om er ons eigen spel mee te spelen. Maar dat wij op u acht geven, o Heere, zowel de natuurlijke zegeningen uit u, ons, uit uw hand, de hand van onze schepper, als ook uw gaven uit de hand van de God des verbonds in Christus, die gaven die gekocht zijn met het bloed tot eeuwige verlossing en zaligheid. Heere, wil gij zo nog de naprediker zijn en ons uw woord meegeven op onze levensweg, opdat wij gesterkt voort mogen gaan en het vervuld worden wat we zingen. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Och, geef dan een toegenegen oor, o Jacobs God. Geef ons gehoor om Christus wil. Amen. Gemeente, zingen wij als onze slotzang Psalm 119, het tiende vers. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon opreis mij niet ontbreken. Daar mijn ziel omringt door duister heen. Zo dikwijls van verlangen is bezweken om u te zien. Ter hoge vierschaar treen tot straf van hen die snood zijn afgeweken. Het tiende vers van Psalm 119.
Verheft uw harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.